Gemeente, we gaan twee gedeelten lezen uit de Heilige Schrift. U vindt ze allebei in het Nieuwe Testament. En die eerste schriftlezing vindt u in Lucas 4. En we lezen met elkaar de versen 16 tot en met 21. Lucas 4, vanaf vers 16 tot en met 21. En daarna lezen we uit Romeinen 8, de eerste vier versen. Deze laatste Adventszondag, Lucas 4, en beginnen te lezen bij het 16e vers. Maar het woord van de Heere tot ons komt, en Hij, dat is Jezus, kwam te Nazareth, waar Hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag des Sabbats in de synagoge en stond op om te lezen. En hem werd gegeven het boek van de profeet Jesaja. En als hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven was: De geest des Heren is op mij. Daarom heeft hij mij gezalfd. Hij heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen, om te genezen de gebroken die gebroken zijn van hart. Om de gevangenen te preken loslating en de blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid, om te prediken het aangename jaar des Heren. En als hij het boek toegedaan had en de dienaar wedergegeven had, zat hij neder. En de ogen van alle in de synagoge, die waren op hem geslagen. En hij begon tot hen te zeggen: Heden is deze schrift in uw oren vervuld. We gaan naar de tweede schriftlezing, Romeinen 8. En we lezen met elkaar de eerste vier versen van Romeinen 8, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Rome. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachtloos was, heeft God zijn Zoon, zendende in de gelijkheid des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zal worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Tot zover. Het middelste gedeelte van vers 3 in Romeinen 8 is de tekst. Heeft God zijn Zoon zendende. We gaan erover nadenken vanmorgen met de hulp van de Heren. En de eerste vraag is: waarom gezonden? En de tweede: waarin gezonden? En de derde: waartoe gezonden? Waarom, waarin en waartoe? Geliefde gemeente, klinkt misschien een beetje vreemd vanmorgen, maar fijn dat u er bent. Alleen er is een groot gevaar vanmorgen in de kerk. Misschien bent u zich nog niet bewust. Maar het gevaar is zo groot dat u vanmorgen hier vrijwillig of gedwongen zit. En dat u heimelijk denkt in uw hart: nou ja goed, ik ben vanmorgen in ieder geval in de kerk. Ik doe in ieder geval anders dan mijn buurjongetje of buurmeisje die niet naar de kerk gaat. Wij leven ook wat anders dan ons buurjongetje en buurmeisje. En wij zitten misschien wel op een christelijke school. En wij bidden en danken natuurlijk voor ons eten, toch? En misschien af en toe, voordat je onder je dekbed kruipt, vouw je misschien soms toch nog wel even vluchtig en snel je handen. Natuurlijk vloek je niet zoals andere jongens en meiden gewoon vloeken. En natuurlijk ga je niet naar de disco. Natuurlijk niet. En dan is het gevaar van morgen groot dat je elke zondag natuurlijk 2 keer naar de kerk gaat en onder het woord zit. En dat je misschien wel heimelijk denkt van, nou ja, ik heb er nu alles aan gedaan wat ik er dan doen moest. Verder moet God het maar doen. En ja, doet hij het niet, ja, dan doet hij het niet, dan ben je niet uitverkoren misschien. En ja, je kan er wel wat aan doen, maar je kan er toch eigenlijk toch ook weer niks aan doen. Dus we wachten maar rustig af. Het zou zomaar kunnen dat je zo vanmorgen, tenminste zo ging het in mijn leven, dat je zo in de kerk zit vanmorgen en je bent het jezelf helemaal niet bewust. Je zit 1,5 uur uit en je gaat weer naar huis. En je gedachten zitten vol van alles en nog wat, behalve van de preek. Toch wil ik jongens en meiden vanmorgen zeggen, ook tegen jullie en tegen jullie ouders, besef even vanmorgen wat er gebeurt. Want er zijn heel veel mensen die op dit moment inderdaad de weg naar het huis van de Heere niet weten te vinden. En ik geloof daarom vanmorgen dat u niet zomaar hier zit, maar dat God een boodschap heeft voor u en voor mij. Als ik dat niet wist vanmorgen, dan was ik thuis gebleven. Maar ik geloof dat God vanmorgen iets te zeggen heeft tegen u en tegen jou. Daarom word vanmorgen wakker. Word wakker, want het is een boodschap van hel en hemel, van zonde en genade. Van eeuwig leven en van eeuwige dood. Het is niet zomaar een zoethoudertje. Het is niet zomaar om een beetje godsdienstig te doen. Want daar walgt God gewoon van. Echt waar. God walgt van alle poppenkast aan de buitenkant. Hoe je je eigen ook verkleedt en hoe je er ook uitziet. Maar God wil vanmorgen dode zondaren levend maken. Dat is de boodschap van het evangelie vanmorgen in Scherpenissen. Dode zondaar, God wilt u levend maken. Het is namelijk onmogelijk vanuit uzelf om enig geestelijk leven op te wekken. En niet alleen omdat u zonde doet, maar ook omdat u zonde bent, gemeente, jongens en meiden. Je bent door mama op de wereld gezet. En toen je al in de wieg lag, toen was je al verdorven. Toen zat het kwaad al in jou, terwijl je nog niet eens wist dat je op de aarde was. En toen je wat ouder werd, kwam het er langzamerhand meer en meer uit wat erin zit. Je drift, je boze lusten, je begeerten, ze werden in je opgewekt. Je wist dat het niet goed was en je hebt geprobeerd om ze in je te houden, omdat je dacht en ook meende, het mag er niet uitkomen. Dat is goddeloos. Dat mag niet. En misschien zit je zo wel in de kerk en misschien bent u al 40 of 50 of 60 jaar geworden. En hebt u al heel veel geprobeerd om het te veranderen, maar het is niet gelukt. U hebt al zoveel keer uzelf voorgenomen om anders te gaan leven. En u hebt al zoveel keren voorgenomen om die verslaving waar u aan verslaafd was, om dat af te leggen. Want u voelde uzelf een huichelaar. En dat bent u ook. U en ik, we zijn van huis uit schijnheiligen en huichelaars. Onoprechte mensen, dat zijn we van huis uit. En waarom moet dat nou vanmorgen klinken hier? Is dat nou om jongens en meiden depressief te maken? En dat jongens en meiden straks naar huis toe gaan en zeggen, die godsdienst, laat mijn ouders het maar houden. Ik ga een poosje genieten van de wereld en van het leven. En als God me hebben wil, dan weet hij me wel te vinden. Zo. Nee, vanmorgen laat ik dit zo klinken op deze manier, opdat u overtuigd zal worden in uw geweten, dat u op geen enkele manier vanuit uzelf God kunt behagen. En dat u ook God niet tot vrede kan stemmen door wat u doet en door wat u niet doet. En dat u het niet redt door alleen maar gewoon naar de kerk te gaan en te bidden en Bijbel te lezen en psalmen op hele noten te zingen, hoe lief ik ze ook heb. U redt het er niet mee. Al zal u uzelf kastijden, al zal u uzelf pijn doen en snijden, maar u zult daar God niet mee kunnen behagen. Hier moet de gemeente vanmorgen van overtuigd zijn. En Jezus kwam in de synagoge en hij nam de profeet Jesaja in zijn handen en hij opende de boekrol en las het evangelie aan de gemeente voor. En Jezus zei, de geest des Heren, Heren is op mij, opdat de Heren mij gezalfd heeft om de blijde boodschap te verkondigen. Ik ben vanmorgen ook naar Scherpenisse gekomen. Misschien snapt u het niet, ik hoop dat u het niet snapt tenminste. Maar ik ben gekomen met een blijde boodschap. Voor mensen die midden in de dood liggen. Voor mensen die onbekwaam zijn, wat ze ook doen en hoe ze zich ook inspannen en wat ze ook aan de collecte geven, maar die dood zijn. Aan mensen waar God niets meer van verwacht. U verwacht nog heel veel van uzelf, maar God verwacht van u helemaal niets meer. U kunt daarom ook niet teleurgesteld raken in God, want God raakt niet teleurgesteld in mensen. Want God weet wat van zijn maaksel is te wachten. En God weet dat u door de zondeval, dat u de wet van God krachteloos hebt gemaakt. En dat moet ik dan uitleggen. En jongens, even luisteren. Krachteloos heeft gemaakt. Die wet die was voordat de zonde er was, was die wet krachtig. Die wet die zei, doe dat en dan zul je leven. En toen is de zondeval gekomen en toen is de wet krachteloos geworden. Toen kon de wet tegen ons, wat die eiste, wist hij dat wij het nooit meer konden voldoen aan die wet. En daarom kon die wet niet meer van vrede spreken. Snapt u dat? Voor de zondeval was het, gij zult niet doodslaan en als je niet doodsloeg, dan kon de wet zeggen, je hebt het eeuwige leven. Maar toen is de zonde gekomen en toen is de wet krachteloos geworden. Dat lag niet aan die wet, want die wet die was nog steeds goed en rechtvaardig. Maar u en ik, wij deugden niet meer. Wij werden in zonde ontvangen en geboren. En wij konden geen goed meer doen. Daarom kon de wet ons niet meer helpen. Want de wet kan ons alleen maar helpen als wij rechtvaardig zijn zoals de wet rechtvaardig is. Zoals God rechtvaardig is. Daarom is de wet krachteloos geworden als het gaat over het spreken van vrede. En van de eeuwige gelukzaligheid. De wet die kan dat niet meer uitspreken tegenover u en mij. Nog een keer, de wet is goed, maar u deugt niet en ik deug niet. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik wil u vanmorgen een beetje laten schrikken. Toen had God een probleem. Want als de mens dan niet meer kon voldoen door de zondeval in het paradijs en door zijn dadelijke zonde, dat die mens niet meer kon voldoen aan wat God eiste, hoe zou God dan ooit nog omgang kunnen hebben, gemeenschap kunnen hebben met mensen? Dat kon niet meer. Die deur die was in het nachtslot geworpen. Ik zei u, ik ben vanmorgen gekomen om u een blijde boodschap te verkondigen. Ik mag u verkondigen dat God in de stilte van de eeuwigheid dit alles wat wij nu bespreken voor is geweest. Dat voordat dit alles zou plaatsvinden, had God van tevoren een plan uitgedacht waar de engelen nieuwsgierig waren om dat in te zien. Een plan van eeuwigheid. En dat plan heeft God volvoerd. En dat heeft hij in de heilsgeschiedenis volvoerd. En dat plan, dat mag ik u vanmorgen verkondigen. God heeft u uitgekozen. Ik snap er niks van hoor. Ik zou het aan de wereld gedaan hebben. Maar God heeft u uitgekozen vanmorgen. Om te luisteren naar dit plan van God. Het was een plan van gedachten van vrede en niet van kwaad. Met eerbied gesproken heb God een plan uitgedacht om het kwaad zelf te dragen. En aan u en mij die het kwaad verdiend hebben, de blijde boodschap te verkondigen. En dat moet u horen. Want dat is het enige middel, het voornaamste middel wat God heeft uitgekozen in het plan van eeuwigheid om het u bekend te maken. Je kunt dit plan niet te weten te komen door hard te werken en door goed je best te doen en te luisteren naar de stem van je geweten. Zo kom je niet achter het geheim. Maar God heeft gedachten gehad om dit plan door de verkondiging van zijn woord aan u bekend te maken. Aan jou daar, daarachterin. Onderschat dat niet vanmorgen. Jij die de eeuwige dood verdiend heeft. God laat de blijde boodschap vanmorgen aan jou verkondigen. Zeg niet vanmorgen, ik ben niet uitverkoren. Want dan vloekt u God vanmorgen in het gezicht. Ik verkondig u dat God u uitgekozen heeft om dit vanmorgen te horen. Er lopen er op dit moment miljoenen op de wereld die horen het niet. En u zat er niet op te wachten en hun zaten er ook niet op te wachten. Maar God zit erop te wachten. Het gaat allemaal van God uit. En daarom bent u vanmorgen in dit huis. In het huis van de Heere. Niet om te presteren, niet om wat te verdienen, niet om wat te zijn. Niet om poppenkast te spelen, maar u bent vanmorgen gekomen om te luisteren naar de blijde boodschap. En als u straks verloren gaat, gaat u niet verloren omdat u in Adam gezondigd hebt. Laat ik het iets meer dogmatischer zeggen. U gaat niet verloren alleen omdat u in zonde ontvangen en geboren bent. Maar u gaat verloren als u deze blijde boodschap niet serieus neemt. Als u in uw hart lacht, lacht om deze blijde boodschap. En zeg niet dat u dat niet doet, want u bent in staat om te lachen over het evangelie. God laat vanmorgen de boodschap, de blijde boodschap verkondigen. En wat is dan die blijde boodschap vanmorgen? Nee, waar ik u net iets over vertelde, daar wordt u niet blij van. Nee. Dan hebt u reden om u zich te verootmoedigen voor God. Dan hebt u redenen vanmorgen om te buigen voor God. En te zeggen, ik heb gedaan wat kwaad was in uw ogen. En ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Om die boodschap die ik u net vertelde, hebt u 100 maal redenen om u te verootmoedigen voor God. Maar de blijde boodschap vanmorgen is dat God zijn zoon gezonden heeft. Niet om straks een stuk kerstbrood door te slikken. En niet om bij een kunstlichtje je dode hart te verwarmen. Maar God heeft een blijde boodschap gezonden dat hij zijn zoon gezonden heeft. Ook voor jou. En er zitten heel veel mensen in de kerk die hebben dit nog nooit gehoord. Die zitten al 20 jaar in de kerk. En die discussiëren wat af. En ze hebben nog nooit gehoord dat God zijn zoon gezonden heeft. Er zitten mensen in de kerk die zitten te wachten. Ja, waar wachten ze op? Ja, er moet wat gebeuren, dominee. U hebt gelijk. Er moet een wonder gebeuren. U hebt gelijk. En daar wacht ik dan op. En ik doe er alles aan wat ik kan. En de rest moet God doen. Zo zitten we vaak in de kerk. Maar u hebt nog nooit gehoord. De blijde boodschap dat God zijn zoon naar deze wereld heeft gezonden. Niet om de sfeer van kerst, maar omdat God een groot probleem had. Want God kon niet meer omgaan met mensen en kon geen gemeenschap meer hebben met mensen. Waarom niet? Omdat de zonde ertussen zit. En God was rechtvaardig. En u en ik, wij zijn onrechtvaardig. Hoe kan de rechtvaardige met zulke mensen gemeenschap hebben, omgang hebben? Toen heeft God zijn zoon gezonden. Hoe dan? In de gelijkheid van mensen. Toen is God mens geworden en heeft hij het menselijk lichaam aangenomen. Ik bedoel het echt eerbiedig, niet van een engel en niet van een lammetje, maar God nam in Christus het lichaam aan van mensen. Dat was niet zomaar om dat mooie verhaal, om dat stukje sfeergeschiedenis daar in Bethlehem. Dat hij daar in een kribbe gelegd werd, in een stal, waar de romantiek van afketst. Nee, zo niet. Maar God had heel bewust in Christus vlees aangenomen van ons vlees en bloed aangenomen van ons bloed. Hij is de mensen gelijk geworden. Ga je mee? Gaat u mee vanmorgen naar Bethlehem, want daar in de kribbe, daar ligt het kind Jezus. Weet u waarom? Er moest straks een offer zijn aan het hout. Waar God zijn rechtvaardigheid in kon verheerlijken. Daarom moest Jezus mens worden en vlees en bloed aannemen, omdat vlees en bloed van ons gezondigd hadden. God nam geen genoegen met een engel en God nam geen genoegen met een lammetje. Maar er moest een mens komen, een mens, geboren uit een vrouw, zoals u geboren bent uit een vrouw. Maar het moest een mens zijn zonder zonde. En aan de andere kant moest hij mens zijn gelijk als ons. Het mysterie van kerst. Want daar in de kribbe, daar ligt God zelf in Christus Jezus. Omdat er een middel zou zijn om mensen met God te verzoenen. Dat is ten diepste kerst. En dan mag u gerust wat gezelligheid hebben, dat zeg ik niet. Daar ben ik niet voor naar Scherpenisse gekomen. Dat zijn allemaal van die randdingen, weet je wel, waar mensen zo druk zich over kunnen maken. Maar weet u waar u zich druk over moet maken vanmorgen? Dat God in Christus mens is geworden, zoals u mens bent. Met een ziel en een lichaam. En daar ligt hij, in de kribbe, in de stal van Bethlehem. God zelf. Of dat het vanmorgen zou klinken, dat hebben we misschien ook nog nooit gehoord. Dat dat een daad was van Gods liefde om zijn zoon te leggen daar in Bethlehem in een kribbe. Dat was een daad van de liefde Gods. Voor u. Voor mij. Daarvoor bent u vanmorgen hier. Want daar gaat het om. Het gaat erom, heeft hij het ook voor mij gedaan? En u bent natuurlijk heel bang. Want de kerk is zo ver weg, dominee. We nemen maar aan en we geloven maar. En we hebben het over Jezus. Maar waar hebt u het over? Gelooft u dit eigenlijk wel? Dat hij dit niet alleen voor anderen deed, maar dat hij dit ook deed voor jou. Want daar gaat het om. Daar gaat het om voor jou. Dat hij straks de dood wilde sterven als mens. Dat hij de toorn van God wilde dragen als mens. Dat hij de straf, dat hij die wilde dragen in zijn mens zijn. Daarin openbaart God zijn liefde voor een verloren wereld. Kun je dat weten? Kun je weten of dat hij het ook voor jou gedaan heeft? U moet het weten. Als u het niet weet, dan staat u er buiten. Want dat is het wonderlijke wat God doet door de prediking van het woord. Het wordt niet het kind Jezus wat daar in Bethlehem in de kribbe gelegd wordt. Maar ik ben vanmorgen gekomen om dat kind Jezus in de kribbe van uw hart te leggen. Want het is een beestenboel. Een beestenboel in de kerk, in mijn hart en in uw hart. En het gaat om één ding, dat kind Jezus in mijn hart gelegd wordt. Dat doet God ook, dat doet hij vandaag nog steeds. Hoe dan? Door de verkondiging van het woord wordt het kind van Gods belofte, moeder luisteren, gelegd. Gelegd in de schoot van uw hart. Ik zei net in de consistorie. En onderweg was mijn hoofd en mijn hart er vol van. Want dat is mijn roeping van morgen. Om dat kind in uw schoot te leggen. Want als u op zoek gaat naar dat kind, dan zult u het niet vinden. En er zijn wat mensen die zijn zogenaamd op zoek. En ik bid er zoveel om, dominee. U hebt het nog niet begrepen. U bent nog steeds bezig van beneden naar boven. Maar weet u wat het wonder van morgen is in de verkondiging van het woord? Dat God mannetjes roept uit het stof. En die houden u niet anderhalf uur zoet. En die moeten geen vrome mensen van u maken. Maar die worden geroepen om in de beestenstal van uw hart het kind van Gods belofte neer te leggen. Dat is prediken. Ik wou het eigenlijk niet doen, maar ik doe het dan toch maar. Ik las bij Maarten Luther van de week in een preek van Lucas 2. Dat hij zei, God heeft in de schoot van Maria het kind Jezus gewekt. En Maarten Luther zegt, mijn roeping is om dat kind in uw schoot neer te leggen. En ik doe het vanmorgen niet omdat Maarten Luther het zegt. Maar ik geloof dat dat de roeping is van Gods dienaar. Om het kind Jezus in uw schoot te leggen. Want als u hem moest gaan halen. Of als u hem moest gaan zoeken. Dan zou u hem niet kunnen vinden. Trouwens. Als u dat belijdt. Dan belijdt u nog niet eens dat u echt dood bent. Want hoe kan nou iemand die dood is zoeken. En hoe kan nou iemand die geestelijk dood is bidden? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Daarom komt het van de andere kant vanmorgen. Het komt van Gods kant. En God legt vanmorgen zijn kind in uw schoot, wie u ook maar bent. Waar u gisteravond ook geweest bent. En hoe u de week ook doorgebracht hebt. Maar onvoorwaardelijk wordt het kind Jezus door de prediking van het woord in onze schoot gelegd. Gemeente, wees even stil. Besef vanmorgen wat er gebeurt. Wat God doet vanmorgen. Onvoorwaardelijk. Onverdiend. Dwars tegen alles van ons menselijk denken in. God zendt zijn zoon. En hij zendt hem niet alleen in Bethlehem. En hij laat hem daar niet alleen 33 jaar lang opgroeien en daar sterven. Maar God zendt dienaren uit om dit kind te brengen bij zondaren en bij goddelozen. En nu moet er vanmorgen iets gebeuren. En er gebeurt ook iets vanmorgen. Er gaat straks niemand naar huis. Maar er gebeurt wat vanmorgen met jou en met jou. Alleen het kan twee kanten op. Vreselijk, het kan twee kanten op. Het gaat niet automatisch één kant op. Er valt vanmorgen een scheiding in de gemeente. Niet als het gaat om het aanbod van Gods genade, maar wel om de toe-eigening van Gods genade. Vorige week kregen we ons 26e kleinkind. Je zou wel zeggen, nou dan ben je ook als oma er wel een beetje aan gewend, toch? Hè? Maar dat kindje lag in een wiegje, jongens en meisjes. En mijn vrouw ging op bezoek natuurlijk, zo snel mogelijk gingen we samen naar het kind kijken. Maar het lag in doeken gewikkeld, want het was onderkoeld. En het mocht eigenlijk niet van de dokter uit het wiegje worden genomen. Maar mijn vrouw stond erboven te kijken en ze zegt tegen de schoondochter, mag het even, mag ik het even vasthouden? Misschien zit je vanmorgen wel zo in de kerk. Hij zegt, mag ik het even vasthouden? Even zomaar aan mijn hart drukken, weet je wel. Vlees van mijn vlees. En van mijn bloed. Even één keer een kus op het voorhoofd van dat kind. Al is het maar even. Dat is het wat er vanmorgen gebeurt, wanneer dat kind in onderhandbereik, het komt onderhandbereik te liggen. En dit kind, dat moet omhelst worden, gemeente. Wil dit kind je eigendom worden, wil je in dit kind begrepen worden, dan moeten we één worden met dat kind Jezus. Dat kun je niet afkopen, dat kun je niet afbetalen, maar dat kun je alleen maar krijgen. Ook dat kunt u alleen maar krijgen. Ik weet niet of u het wil. U houdt niet zo van willen, hè. We zijn niet zo gewillig, dominee. Zo word je 80 en zo ga je straks eeuwig verloren. Weet u wat Luther zegt in deze preek? Je moest 9 ellen onder de grond gestopt worden als je dit kind niet omhelst. Ik roep u op vanmorgen om dit kind te omhelzen. Mijn zoon, mijn dochter, het heil ligt in uw schoot. Want straks dan gaat u naar huis. En dan valt de scheiding, weet je wel. Dat de een het omhelst, dat is wat. En dat de een het kust. En dat de een zegt, geef mij Jezus of ik sterf. En dat de ander naar buiten gaat. Die zegt, wat moet je ermee? Gevaarlijke preek. Die dominee maakt je bekeerd. En zo reis je naar de eeuwige rampzaligheid. Nee toch? Nee toch? En de hel ligt straks geplaveid. Nee toch? Met mensen die hebben met het kind Jezus in de kerk gezeten. En hij is zo dichtbij gekomen dat je hem vanmorgen kunt aanraken. Nee, niet door kracht. Niet door geweld. Nee. Niet door het af te kopen. Maar onvoorwaardelijk omdat het je aangeboden wordt. Door God. Door de rechter van hemel en aarde. Want een ieder die dit doet. Gevaarlijk hè. Een ieder die dit doet. Dit kind aan het hart drukken. Die is behouden. Die is een nieuw schepsel. Daar is al het oude voorbij gegaan. Daar is alles nieuw geworden. Want de toorn van God die rustte op jou en op mij. Die heeft God gelegd op dat kind. Daar heeft God zijn rechtvaardigheid in dat kind verheerlijkt. Waar u onder had moeten verbranden. Waar u eeuwig onder had moeten verteren. Dat heeft God uitgestort over het kind Jezus. In mijn plaats. Want heel het kerstevangelie is plaatsvervanging. Zonder ons. Voor ons heeft God zijn Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondige vlees en dat als een offer voor de zonde. Opdat de rechtvaardigheid van God in ons, dat is waar. Dat God zijn toorn gestild is in het kindje Jezus. Voor al degenen die in Christus Jezus zijn, daar is geen veroordeling meer voor. Als dat niet waar was, dan zou God inderdaad niet rechtvaardig zijn. Maar God was zo rechtvaardig dat hij zijn eigen zoon zelfs niet spaarde. Maar toen hij in het vlees voldaan had aan het recht van zijn vader. Zo zijn al degenen die in Christus begrepen zijn, behouden. En is er geen verdoemenis meer. Voor bekeerde mensen, nee. Voor godzalige mensen, nee. Voor vrome mensen, nee. Voor degene die in Christus Jezus zijn. Het gaat vanmorgen eigenlijk maar over één ding. Niet of u zwaar bent of licht. Serieus of oppervlakkig. Of dat u veel benauwdheid hebt gesmaakt of weinig benauwdheid hebt gesmaakt. Of dat u veel meegemaakt hebt of weinig meegemaakt hebt. Dat maakt geen eeuwigheidsscheiding. Weet je waar de scheiding valt? Of je bij Christus behoort. Dan moet je weten. Dat laat God je ook weten. Dat laat hij telkens opnieuw weten. Misschien anders dan u dacht. Het ging zo totaal anders dan dat u ooit gedacht had. Maar u zult het weten. Want dat werkt de Heilige Geest. Wat bij mensen namelijk onmogelijk is, dat is nou mogelijk bij God. Dat doet hij door het woord, door de kracht van de Heilige Geest, pakt hij je beet vanmorgen in de kerk. En dan is er niks meer onmogelijker dan geloven. Doe nooit spotten hoor, doe niet mee met het gelach hoor, met het sirenegezang van mensen die zeggen, ja ze geloven tegenwoordig maar. Dan denk ik wel eens, heb je het echt wel begrepen? Want als je er iets van verstaat vanmorgen, dan is er één ding, een godswonder, een eeuwigheidswonder. Dat is dat God in je hart geloof werkt. Kiekeboe spelen kunnen we nog wel. Toneelspelen zijn we goed in de kerk. Maar om als een verloren zondaar die geen voet meer hebt om te staan. Hè? Dat God zijn kind in je schoot legt, in jouw schoot. Omdat God niet wil dat je eeuwig zou branden. En dat je niet eeuwig je tong zal kauwen. En dat je niet in de eeuwige duisternis zonder Gods liefde en gemeenschap zou moeten leven. Dit is het heil. Het heil. Wat wij u verkondigen. Het was van een oude vrouw die als kind heel veel mee had gemaakt. En ze zei, God heeft mijn hele leven gestraft. En het was voor mij hier een hel op deze aarde. Ze was van psychiatrie naar psychiatrie gevlucht. Maar het eind van haar leven was, ze zei, dit is een hel voor mij geweest. En toen zeiden de mensen, als je nou straks sterft, hè, waar ga je dan naartoe? Ze zegt, nou, ik heb hier al een hel beleefd. Dus God straf je toch zeker maar één keer. En God zou me toch straks niet opnieuw gaan straffen door eeuwig me in de hel te werpen. Het leven was al een hel voor me. En toen zei die dominee tegen die vrouw, die hel die u hier op aarde het beleefd is geen betaalmiddel om u te verlossen van de eeuwige dood. Alleen het kind Jezus, dat redt mij van de eeuwige dood. Alleen de schenking van de Vader in de hemel, van zijn lieve Zoon, die ik u vanmorgen ook nog één keertje graag in de schoot wil leggen. Pas op als u straks opstaat, dat u wel iets kostbaars hebt meegekregen, dat het niet uit de schoot valt van uw hart. Want nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Zo dicht brengt God zijn kind aan het hart van een goddeloze. Opdat een ieder die in dit kind gelooft niet zal verderven, maar het eeuwige leven ontvangt. Wat blijdschap smaakt mijn ziel, of niet? Wanneer ik voor u kniel in het huis waar ik vanmorgen mag zijn. Hé, luister eens, wanneer heb u voor het laatst dat kind bewonderd? Heb u dat ook wel eens, dat er soms geen geest meer in je over is? Als je in de ogen van dit kind mag blikken, dan straalt uit dat kind tevreden met God. En als jij daar dan staat met dat heilig kind Jezus in je arm, dan kan het niet anders of je hart breekt. Breekt. Vanwege de onbegrijpelijke liefde van God. Dat hij aan jou onvoorwaardelijk het liefste wat hij had. In die smerige en in die vuile handen van jou. Dat kind hebt gelegd. Mijn zoon. Kus de zoon. En hij zal niet op u toornen. Mijn dochter, omhels dit kind. met de armen van het geloof. Vertrouw op hem alleen. Schrijf de dood op alles van jezelf. En vertrouw je toe aan dit kind. Waar ze wel van zingen van onschuldig, klein en teer, maar het is de zoon van de vader. Het is het liefste wat de vader had. Hij heeft zichzelf in dit kind bekend laten maken aan scherpenissen. Nou, dat was de bedoeling, dat moest jij vanmorgen horen. En dat moest jij vanmorgen horen. En we gaan eruit. Neem u mee. Ja, maar dominee. Een mens is dood. Oh ja. Luister eens, doden zullen horen de stem van de Zoon van God en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Wat is leven? God aanbidden. Met diepe verwondering en met stil ontzag. Met heilig beven en vrezen. Lieve Heer Jezus. U bent mijn een en al. Als u er niet was geweest, dan waren de vlammen van de hel mijn enigste toekomst die me wachtte. Daar zal nooit geen blijdschap en vreugde in de Heere gevonden worden. Dan zullen we nooit Christus zien van aangezicht tot aangezicht. Zullen we nooit eeuwig bij hem in zijn nabijheid zijn, maar eeuwig van hem verstoten. Lieve jongens, geloof zijn heil en troostrijk woord en verhard je niet, maar laat je leiden. Amen.